Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees welkom op onze Rots in de Branding. En ik heb voor vandaag terug enkele berichten en vooral getuigenissen naar boven gehaald. Midden augustus werden wij geconfronteerd met de grote evacuaties uit het geteisterde land Afghanistan. Zeer emotionele taferelen konden we meeleven, maar vooral vele, vele vragen, onbeantwoorde vragen, tot vandaag de dag. Daarover zou ik het in deze uitzending niet willen hebben, maar wel verschenen er enkele getuigenissen die niet werden weergegeven in de grote media. Even ter herinnering. Van 1996 tot 2001 heerste de Taliban in Afghanistan, waarbij de naam veranderd werd in Islamitisch Emiraat Afghanistan, met de zeer strenge toepassing van de regels van de islam en de sharia. In hun zoektocht naar Osama bin Laden na de aanslagen van 11 september 2001 in New York vielen de VS en het Verenigd Koninkrijk het land binnen en werden de Taliban verdreven. Er kwam een nieuwe grondwet, verkiezingen enzovoort. Maar zoals we weten kondigde president Joe Biden in augustus de terugtrekking aan, na 20 jaar verblijf, van de Amerikaanse troepen met al de gevolgen die we kennen. De christelijke aanwezigheid in Afghanistan is zeer klein. Uiteindelijk officieel bestaat ze niet. Het zou gaan om enkele duizenden christenen. En de christenen die er zijn hebben een islamitische achtergrond, zoals de christelijke vereniging Open Doors op zijn website schrijft. Zij dragen hun nieuwe geloof niet openlijk uit, omdat het als een grote schande wordt gezien je af te keren van de islam. Op bekering tot het christendom staat dan ook de doodstraf. Dat is de reden dat christenen hun geloof vaak angstvallig verborgen houden en worden ze ontdekt, moeten ze het land ontvluchten, anders wacht hen de dood. Daarbij komt dat in Afghanistan een groot deel van het familieleven om de eer van de familie draait. Wie zich van de islam bekeert tot een ander geloof, krijgt dan zelfs ook de stempel van krankzinnig. En regelmatig belanden christenen om die reden in een psychiatrische instelling. Aldus Open Doors, die een rangschikking bijhoudt van de landen met de meeste christenvervolging. En Afghanistan staat op de tweede plaats na koploper Noord-Korea. Andere bronnen spreken van enkele honderden katholieken, waarvan velen uiteindelijk buitenlanders zijn die er werken. Het land telt maar één katholieke kerk. In de jaren 1930 gebouwd in de Italiaanse ambassade in de hoofdstad Kabul. En zo komen we terecht bij de paters Barnabieten, die er in 1922 door de toenmalige Afghaanse regering werden toegelaten om het katholieke ambassadepersoneel te bedienen. Onder de eerste Taliban-regering, dus in de jaren 90, werd die opgeheven, maar nadien door paus Johannes Paulus II terug opgericht. Die kapel werd tot voor de grote evacuatie bediend door Giovanni Scalesi, een Italiaanse pater Barnabiet. En hij vertelde ooit in een interview: de enige buitenlandse katholieke aanwezigheid in het land ten tijde van de eerste Taliban-regering bestond uit de kleine zusters van Jezus. Deze zusters werden zelfs door de Taliban gerespecteerd. Bijvoorbeeld, elke vrijdag trokken ze naar de kapel van de Italiaanse ambassade om er te bidden. De politie zag hen, maar liet hen begaan. In 2017, na ruim 60 jaar belangloze inzet, is deze missie van deze zusters gestopt. Caritas Italiana lanceerde wel in het begin van de jaren 2000 een groot programma van noodhulp, met onder meer de bouw van 4 scholen in de Goorvallei, de terugkeer van een 500 vluchtelingengezinnen in de Panjshirvallei, de bouw van 100 woningen voor de armste gezinnen en hulp aan gehandicapten. Deze activiteiten zijn nu ook opgeschort. En of ze in de toekomst hervat kunnen worden, is maar zeer de vraag. Voor de grote evacuatie van deze zomer leefden er enkele priesters, waaronder 2 jezuïten, en religieuzen, waaronder een 4 zusters van naasteliefde van moeder Teresa. Zij kwamen in 2004 uit Calcutta naar Afghanistan, runden er een weeshuis voor kinderen, ook gehandicapte kinderen, en hielpen meer dan 300 arme gezinnen. Maar ook al deze opdrachten werden nu opgeschort en velen werden geëvacueerd. We komen daar straks op terug. Na een eerste streepje muziek gaan we op bezoek bij jongeman Ali Ezzani. En tot mijn verwondering ontdekte ik op internet toch Afghaanse christelijke muziek. En we gaan luisteren naar het lied Betap Iza. Het is een vertaling van het lied Shine, Jesus, Shine. U zal de melodie zeker herkennen.
Bye.
En dat was het lied Shine, Jesus, Shine. U hebt zeker de melodie herkend, maar het is dus gezongen in het Afghaans, Betap Isa. En ik stel voor op bezoek te gaan bij jongeman Ali Ezani. Hij werd geboren in 1989 in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, en vluchtte het land uit in 1998 tijdens het eerste Taliban-regime, na de moord op zijn ouders. Hij kwam na 5 jaar omzwervingen terecht in Italië en behaalde er het diploma in de rechten. Tevens schreef hij in 2018 een boek, wel vertaald in het Frans, Ce soir, on regardera les étoiles. Deze avond zullen we naar de sterren kijken. En de periode van de grote evacuatie deze zomer, 2021, raakte hem uiteraard heel diep. Vooral ook omdat een bevriend christelijk-katholiek gezin in groot gevaar verkeerde en hij alles op alles heeft gezet om dit gezin uit het land te krijgen, wat ook lukte. Zo kan je van hem verschillende interviews vinden, zoals bij Kerk in Nood en ook op de katholieke website Aletheia. En zo vermeldt Aletheia over Ali. Hij is nu rustiger. Geen telefoontjes meer, geen angst meer, geen onderhandelingen meer, nu het christelijke gezin sinds een maand veilig in Rome is aangekomen. Maar hij volgt verder de situatie van zijn land op de voet. Het moet gezegd worden dat hij de herovering van Afghanistan door de Taliban met heel veel pijn heeft gevolgd. Het is een wonde die weer is opengegaan. Het is als een déjà vu moment voor deze 30-jarige. Dit Afghaanse christelijke gezin, die in het geheim hun geloof beleefde, had hij leren kennen via een vriend en had al zo vanuit Italië met hen veel contact. En via de smartphone streamde hij heilige missen naar het gezin. Dit had het gezin nog nooit gezien. Hij vertelt hoe de gezinsleden met de tranen in de ogen de beelden bekeken, al begrepen ze niet wat er juist gebeden werd. Maar op een dag werden ze ontdekt door de Taliban. Ze hadden het geluid iets hoger gezet, zodat de hele familie kon meeluisteren, maar de buurman had het ook gehoord en wist toen zeker dat ze christen waren en verraadde hen. De vader werd gearresteerd en dat was het laatste wat ze ooit van hem hoorden. Het gezin was dan ook gedwongen zo snel mogelijk te vluchten en verborg zich eerst in een soort bunker, waarbij ze een bewaker betaalden om hen te beschermen. Het gaat om 13 familieleden, waaronder 8 kinderen. En toen is Ali Ezani deze zomer vanuit Italië in actie geschoten. Voor eerst richtte hij zich tot Paus Franciscus en de Vaticaanse autoriteiten. En hij kreeg ook gelukkig veel steun van andere personen en instanties. Zo dankte hij Sylvia Costa, voormalig lid van het Europees Parlement, de NGO Meet Human, het Italiaanse leger en zelfs het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacuatie van deze christelijke familie was uiteindelijk als een ware ontvoering en dus moest dit strategisch goed georganiseerd worden, legt Ali uit. Maar wat vooral doorslaggevend is geweest, was het bericht verschenen op Asia News. Asia News, Azië Nieuws, is het officieel persbureau van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies. En dit zette dan op zijn beurt de stichting Meet Human in gang. Het is een stichting uit het Italiaanse Bergamo, een zijtak van de stichting San Michele Arcangelo, die zich inzet voor de solidariteit in ontwikkelingslanden door middel van onderwijs en werk. En via deze NGO Meet Human kwam de Afghaanse, of de ganse Afghaanse katholieke familie, terecht op de lijst van de geëvacueerden opgesteld door de Italiaanse autoriteiten. En via de informatie die Ali vanuit Italië kon bekomen, vanuit Afghanistan, en de hulp van het Italiaanse leger, lukte het al de familieleden op de luchthaven van Kabul te krijgen. Deze evacuatie is uiteindelijk gelukt. En na hun aankomst op de luchthaven van Rome verklaarde Ali Ezani: ze brengen alle pijn met zich mee die ze hebben achtergelaten. Maar vooral hebben ze de afgelopen 10 dagen geen nieuws meer gehad over hun vader. Het zou voor hen te gevaarlijk zijn geweest om in Kabul te blijven. En de voorzitter van Meet Human, Daniele Nembrini, verklaarde ook nadien: het is misschien een druppel in de oceaan, maar de oceaan bestaat uit druppels. En Ali besluit: deze organisatie was in staat een christelijk gezin te helpen en hen te redden van een onzekere toekomst in een land dat nu terug grotendeels door de Taliban wordt gecontroleerd. Nu zal dit gezin moeten proberen de angsten en het leed dat zij hebben doorgemaakt te overwinnen. Maar er zijn nog veel families zoals hen in Kabul. Op de vraag: wat heeft de familie gedaan tijdens hun eerste dagen in vrijheid in Rome? En het antwoord van Ali luidde: de eerste keer dat ze de mis echt konden bijwonen, waren ze zo overweldigd dat ze alleen maar konden huilen. Het was voor hen zo ontroerend om de vrijheid te hebben om openlijk voor hun geloof uit te komen. En ze zeiden ook: na zoveel jaren als geheime christenen in het duister te hebben geleefd, is het als herboren worden. Toen de familie vluchtte voor hun leven, namen ze niets met zich mee. Een van de zonen droeg een hemd in typisch Afghaanse stijl, dat hij dagenlang niet uitdeed tot hij in Italië aankwam. En dit hemd werd aan paus Franciscus cadeau gedaan door een journalist die de paus vergezelde op zijn vlucht van Hongarije naar Slowakije. We gaan terugluisteren naar een Afghaans christelijk lied en komen dan terug met het verhaal over de vlucht van Ali Ezani als kleine jongen met zijn broer uit Afghanistan eind jaren 90 tijdens de eerste Taliban-regering. En we gaan luisteren naar Psalm 61. Hoor mijn roepen, Heer, luister naar mijn gebed. Vanaf het einde van de aarde zal ik tot u roepen. Wanneer mijn hart overweldigd is, leid mij naar de rots die hoger is dan ikzelf.
Bishnu Sadoya
En dit was Psalm 61 in het Afghaans. Hoor mijn roepen, Heer, luister naar mijn gebed. Vanaf het einde van de aarde zal ik tot u roepen. Wanneer mijn hart overweldigd is, leid mij naar de rots die hoger is dan ikzelf. Beste vrienden, we keren terug naar eind jaren 90 tijdens de eerste machtsperiode van de Taliban. Zoals reeds gezegd, schreef Ali Ezani in 2018 zijn getuigenis in een boek over zijn vlucht uit Afghanistan. Ik herhaal het even, het bestaat in het Frans. Ce soir, on regardera les étoiles. Deze avond zullen we naar de sterren kijken. Als kind beschouwde hij zichzelf in Afghanistan als normaal en niet anders dan de rest van zijn vrienden, die allemaal opgroeiden in moslimgezinnen. Maar eigenlijk was dit niet zo. Hij is lang nooit bewust geweest dat hij christen was. Zijn ouders spraken nooit openlijk over hun geloof, omdat ze bang waren dat hij hen onbedoeld zou verraden. Maar toen hij 8 jaar oud was, vroegen zijn klasgenoten hem plots op school waarom zijn vader niet naar de moskee ging om te bidden. En Ali ging naar huis en vroeg uitleg aan zijn vader. En vader legde enkel uit dat christenen normaal wel, maar naar de kerk gaan. Maar zijn vader drukte hem op het hart dat hij niemand mocht vertellen dat zij christenen waren. Meer vertelde zijn vader niet omdat hij bang was dat Ali naar buiten zou gaan en over het christelijk geloof zou praten. Maar uiteindelijk kon het geen geheim meer blijven. En op een dag in 1997 kwam Ali thuis van school en ontdekte het huis totaal verwoest. Hij dacht zelfs eerst dat hij verdwaald was en hij ging op een muur zitten die nog overeind stond. Zijn grotere broer Mohammed, 17 jaar, kwam bij hem zitten en moest hem de realiteit bijbrengen dat dit inderdaad hun huis was. En wat nog erger was, dat de ouders waren vermoord. Na de begrafenis van de ouders vluchten beide broers het land uit. Het zou een omzwerving worden van 5 lange jaren. Via buurland Pakistan kwamen ze eerst in Iran terecht, waar ze een jaar onder landgenoten verbleven. Als ze Turkije probeerden te bereiken, werden ze gearresteerd. Ali's broer werd dagenlang mishandeld. De twee broers bereikten uiteindelijk dan toch Istanbul, nadat ze hun vrijheid hadden herwonnen in Iran. In Istanbul verbleven ze 5 maanden. Daar werkte broer Mohammed in een winkel, waar hij bevriend raakte met zijn baas. En hij besloot de zee over te steken om Griekenland te bereiken. Maar, zoals we in zoveel berichten regelmatig horen, liep de boot averij en broer Mohammed overleefde de overtocht niet. Ali zelf redde zich door zich vast te grijpen aan een jerrycan met benzine. Op dat moment, zo vertelde hij aan Kerk in Nood, vertelde hij wat er in zijn hoofd omging. Als Jezus bestaat, zal hij mij redden van deze verdrinkingsdood. En zo kwam de 13-jarige Ali moederziel alleen aan in een voor hem vreemd land zonder vooruitzichten. Gelukkig kon hij rekenen op een kennis die hem mee naar huis nam. Zo komt hij, door wat geld in te zamelen, op het Griekse eiland Lesbos, om een poging te ondernemen in Italië terecht te komen. En hij vertelt: ik verstopte me onder een vrachtwagen, die dan de veerboot nam vanuit de haven van Patras in Griekenland, om Ancona in Italië te bereiken. Maar als de verstekeling veilig aankomt, ontdekte een Italiaanse grenswacht hem en hij wordt terug naar Griekenland gestuurd. Een paar maanden later lukte de overtocht dan wel via Venetië en zo naar Rome. En hij vertelt: ik heb wanhopige tijden gekend, maar het geloof is een grote kracht voor mij gebleven. De oversteek was moeilijk, maar ik dacht altijd dat mijn ouders spiritueel dicht bij mij waren en voor mij zorgden. De jonge tiener woonde dan in een vluchtelingencentrum, maar altijd wist hij precies wat hij wilde doen. Hij zou rechten gaan studeren om de zwakken te kunnen verdedigen en mensen te helpen die net zoveel hadden geleden als hij zelf. En hij bleef trouw aan zijn christelijk geloof. Het ontdekken van het geloof van mijn vader en mijn moeder was belangrijk voor mij, vooral omdat ik nu in een land woon waar ik de vrijheid had om het te praktiseren. Bijvoorbeeld omdat hij niet wist of zijn ouders hem in zijn geboorteland Afghanistan hadden gedoopt, besloot hij het sacrament te ontvangen van het doopsel in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen in Rome. Na rechten gestudeerd te hebben, bezoekt hij vandaag vele scholen om er te getuigen van de wonden van het ballingschap. Zo verklaart hij: op televisie of in de pers gaan de media over het algemeen in op het politieke perspectief van het migrantenvraagstuk, terwijl ik aan jongeren een verhaal vertel, mijn echte verhaal. En deze realiteit zijn ze niet gewend om te horen. En vele leerlingen huilen en verontschuldigen zich en beloven hun houding te veranderen. Zo wil hij de jongeren in de scholen bewust maken van de dramatische realiteit van het leven van vele vluchtende migranten. De 30-jarige ziet zijn toekomst in Italië, maar hij hoopt door te gaan met lesgeven en ooit een gezin te stichten. Maar in deze donkere dagen voor Afghanistan zijn zijn ogen gericht op het land van zijn jeugd. Een land dat wordt gekenmerkt door geweld, maar waarvoor hij toch nog altijd grote hoop koestert. Tot zover deze mooie getuigenis van Ali Hezani. Beste vrienden luisteraars, laat het voor ons een grote les zijn. Laten we steeds goed opletten, nooit een oppervlakkig, sloganachtig oordeel te vellen over de migranten. En we draaien terug een mooi Afghaans-christelijk lied. Een vertaling van het Noorse lied De Naam van Jezus. Hij herstelt mijn ziel. Hij leidt mij op het rechte pad. De naam van de Heer is als een sterke toren.
Nome Ita, mau na hoa. Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we blijven nog in Afghanistan. Ik vermeldde bij aanvang dat er zusters van moeder Teresa zeer actief waren in het land sinds 2004 en er een weeshuis voor gehandicapte kinderen runden. Zo landde er op 25 augustus 2021 een vliegtuig uit Kabul op de luchthaven in Rome. Aan boord 270 passagiers. Uitgeput na uren van angst. In enkele dagen tijd is hun leven op zijn kop gezet door de chaotische terugtrekking van de Amerikaanse troepen en het bliksemoffensief van de Taliban. De Italiaanse autoriteiten hebben tussen 13 en 27 augustus meer dan 5000 mensen uit Afghanistan gehaald. En onder deze 270 passagiers bevonden zich 14 kinderen en jongvolwassenen, waarvan sommigen in een rolstoel. Ze zijn tussen 6 en 20 jaar oud. En naast hen staan hun beschermengelen, gekleed in witte en blauwe tunieken. Het zijn 5 zusters van de orde, gesticht door moeder Teresa van Calcutta. Met de komst van de Taliban moesten ze alles achterlaten, een hartverscheurende ervaring. Ons centrum bestaat niet meer, het is gesloten. We zijn er kapot van, alles is voorbij. Er is geen hoop meer in Kabul, vertelde zuster José, 33 jaar, afkomstig uit Madagaskar. Maar er was geen sprake van dat zij de kinderen in de steek zouden laten. En samen met de enige priester die in Afghanistan werkte, de Italiaanse pater Barnabiet Giovanni Scalese, slaagden zij erin hen op de evacuatielijst te krijgen. Op het vliegveld van Rome zit de priester, uitgeput en met zijn Romeinse kraag wat losgeknoopt naast de zusters, die zelf omringd zijn door de kinderen die lachen en glimlachen. Ze verblijven nu in een centrum van de missionarissen van liefde in Torbella Monaca, een voorstad van Rome. Een van de zusters getuigde: deze kinderen geven ons ook tederheid. Op een andere manier dan we denken. Zij geven ons de capaciteit om lief te hebben. Ze verruimen ons hart om meer te kunnen liefhebben. Een tiental dagen na hun aankomst in Italië kregen de zusters en hun kinderen een verrassingsbezoek van kardinaal Konrad Krajewski, hoofd van het apostolisch almoezeniersambt van paus Franciscus, om de covid-testen te ondergaan, zodat ze hun quarantaine konden beëindigen om hun nieuwe leven in Italië aan te vatten.
Thank you. Lösung.
En dit was het prachtige Kyrie Eleison, Magida El Romi. En beste vrienden, nog één woordje over Afghanistan. Uiteindelijk is Afghanistan nooit een echt christelijk land geweest, of men moet teruggaan naar de derde, vierde eeuw. We weten dat het christendom zich naar het oosten heeft verspreid tijdens het Romeinse Rijk. Hier in dit land was dit via de Nestoriaanse christelijke kerk in het onherbergzame Afghanistan met een zekere bloei, zowel voor als na de opkomst van de islam. Dit gebeurde via Armeniërs die er zich vestigden. Maar dit christendom ging wel praktisch volledig verloren na vervolgingen in de 14e eeuw. Even tussen haakjes, Nestorius was eigenlijk de Rooms-Katholieke patriarch van Constantinopel van 428 tot 431. Maar hij kon niet aanvaarden dat bijvoorbeeld Maria aanroepen werd als de moeder van God, omdat hij geloofde dat in Jezus er een scheiding was tussen goddelijkheid en menselijkheid. Dus Maria was voor hem enkel de moeder van de menselijke Jezus. Dit gaf dan uiteindelijk aanleiding tot het concilie van Efeze in 431, waarbij de stelling van Nestorius werd verworpen. Maar diens ideeën bleven verder leven in de afgescheiden Nestoriaanse kerk. Maar een volgend artikel over Afghanistan boeide me. En de titel luidde: Hoe Afghanistan werd toegewijd aan Ons Lieve Vrouw van Fatima. Wel, we ontdekten reeds dat er één enkele katholieke kerk of eerder een kapel zich bevindt in Afghanistan en wel in de ambassade van Italië in de hoofdstad Kabul. En we hebben al gehoord over de pater Barnabiet, Giovanni Scalesi, die ondertussen in augustus dit jaar, 2021, gevlucht is met de zusters van moeder Teresa en de weeskinderen. Hij organiseerde in 2017, bij de 100ste verjaardag van de verschijningen, een plechtige ceremonie van toewijding van het land onder de bescherming, waarbij hij het land onder de bescherming plaatste van Ons Lieve Vrouw van Fatima en haar onbevlekte hart in deze kapel. Voor de priester is het feit dat het hele land moslim is geen probleem, zoals de tekst van de akte van toewijding vermeldt. De Afghanen behoren niet tot onze kudde, maar ze zijn wel onze broeders en uw zonen, Maria. Ook zij zijn verlost door het bloed van uw zoon. En de pater had toen ook gezegd: mogen deze toewijding aan het onbevlekt hart ons helpen onze tijd bewuster en in volledige beschikbaarheid voor de wil van God te beleven. En het artikel eindigt met een aansporing. Tijdens de verschijningen van de maagd Maria in Fatima aan de kleine herders vroeg zij hun om elke dag, zonder onderbreking, de rozenkrans te bidden en hun gebeden voor de vrede in de wereld aan te bieden. Door te mediteren over de geheimen van het leven van Christus kan iedereen zich laten vormen door Gods liefde, zoals Maria dat was. Dit is een gebed dat vandaag de dag bijzonder nodig is voor Afghanistan. Deze pater Barnabiet had ook gesmeekt tot gebed tijdens de periode van de evacuaties in augustus voor de micro's van Vatican News op 14 augustus. Bid, bid, bid voor Afghanistan. We leven in dagen van grote ongerustheid, in afwachting van de komende gebeurtenissen. Beste vrienden, daarmee sluit ik deze uitzending af, maar zonder een oproep te doen, ook deze christenen in dit geteisterde land in te sluiten in jullie gebed. En we gaan eruit met een mooi lied geschreven door het Franse duo Les Frangines, met een ode aan de Notre-Dame van Parijs, die deels verwoest werd door een brand. En de titel luidt gewoon Notre-Dame. Maar het is vooral een boodschap dat er toch iets goeds kan komen uit een tragische gebeurtenis. We hebben allemaal iets goeds en kwaads in ons, dat soms vuur vat. We hebben allemaal een kathedraal om dan steeds te worden herbouwd, zingen ze. Beste vrienden, tot de volgende uitzending.
Le feu brûle dans nos cœurs trop petits, qui s'allume peu à peu dans la nuit, et nos yeux d'une seule voix qui supplient. Vois les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles, tant de siècles, tant d'espoir et de drames, rendent hommage à Notre-Dame. Ces légendes, ces poèmes et ces fables, tous ces rêves qu'elle enfante à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. À rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Notre-Dame, tes murs et ton histoire. Notre-Dame, sont plus forts que les flammes. En quelques secondes, tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire.